De zorg digitaliseert. Wat betekent dat voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgprofessionals en cliënten en tussen zorgprofessionals onderling? Mijn naam is Sandra Rottenberg en in deze podcastserie spreek ik met betrokkenen uit de wereld van de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de ouderenzorg over een kleine revolutie in de informatieoverdracht. Weg met de ordners, de fax en de telefoon. Maar hoe gaat dat dan? Wat betekent elektronische gegevensuitwisseling voor de mensen op de werkvloer, voor de cliënten, voor hun familie en voor de zorgorganisatie zelf? Luister naar Inzicht en laat je bijpraten door de mensen die nu de verandering in gang zetten. Dit is aflevering 3. De praktijk van elektronische gegevensuitwisseling bij VVT-organisatie IJsselheem. Ik zit vandaag met 3 mensen aan tafel op locatie in Kampen in een voormalig ziekenhuis. En ik vraag meteen aan de directeur-bestuurder Karin Leverink. Heb jij hier jouw uitvalsbasis? Is dit jouw hoofdkwartier?
Ja, we zitten in de hoofdlocatie van IJsselheem. Myosotis, vergeet me nietje. Dat hebben we hernoemd toen we het stadsziekenhuis overnamen van de gemeente. Monumentaal pand. En we zitten op historische grond, want hier heeft dokter Kolf ooit de eerste nierdialyse doen plaatsvinden. Dus we hebben hier allerlei reliquieën van die eerste nierdialyseapparaten staan. En wat dat betreft zitten we op historische grond.
Ja, er hangt hier een prachtige foto aan de muur van een groot apparaat, het eerste dialyseapparaat. Er is hier dus een traditie van vernieuwing en innovatie, technische innovatie. Is dat wat jou inspireert? Heeft dat jou getrokken hier te beginnen?
Ja, dat is heel grappig, want ik wist het eigenlijk niet toen ik bij IJsselheem kwam werken. Ik had wel ook een groot apparaat in de hal zien staan, dat ik dacht, goh, wat is dat eigenlijk? En eenmaal hier binnen kwam ik daarachter. En ik vind het een mooie brug die je maakt van de technische innovatie destijds naar nu en waar we het vandaag over gaan hebben.
Ja, we gaan het hebben over die digitale informatieoverdracht. Maar ook dat jullie al aan het experimenteren zijn met het zo goed mogelijk gebruiken van de zogenaamde PGO, de persoonlijke gezondheidsomgeving. En 2 collega's van Karin Leverink zijn hier. Arenda Jansen, verpleegkundige en Chief Nursing Information Officer, mondvol in opleiding. En de man die volgens Karin de droom van het IJsselheem gaat waarmaken op ICT-gebied, Jannis Sintigakis. Welkom.
Ja,
Jannis, heb jij ook een achtergrond in de zorg of de verpleegkundige?
Ik heb ooit natuurkunde gestudeerd in het verre verleden. En daarna heb ik 9 jaar bij het Isala ziekenhuis gewerkt. Niet in de zorg, in de wereld van de medische technologie. En steeds meer naar de ICT toegeschoven en sinds 2,5 jaar bij IJsselheem in dienst.
Ja. Karin, jij bent wijkverpleegkundige eigenlijk, toch? Van origine?
Klopt, niet praktiserend.
Niet praktiserend. Hoe lang heb je dat gedaan?
Ik heb 12,5 jaar aan het bed gestaan, ja.
Dus, en toen dacht je, nu neem ik de touwtjes in handen.
Je krijgt altijd de klassieke vraag, ga je dan de lijn in of de staf? En ik keek naar mijn hoofdwijkverpleegkundige en ik dacht, nou, dat lijkt me nog niet zo aantrekkelijk, die baan. En inhoud is mijn kracht, zeg ik altijd. Dus ik ben de lijn van de staf ingegaan en veel gedaan met zorgvernieuwingstrajecten. Vooral altijd geredeneerd vanuit de cliënt. Wat zou die cliënt of patiënt nou nodig hebben in samenwerking tussen ziekenhuizen en wijkverpleging of tussen huisartsen en wijkverpleging? En dat is een beetje uit de hand gelopen. En dan ben je opeens bestuurder bij IJsselheem.
Ja. Mooi. Ja. En Arenda, jij bent als verpleegkundige dus ook die ICT-kant opgerold. Hoe kwam dat?
Ja, ik werk al 20 jaar binnen IJsselheem. Ik ben ooit begonnen als verzorgende binnen de verzorgingshuizen van IJsselheem, thuiszorg gedaan. Toen mijn kinderen groter werden, dacht ik, nou is het tijd om weer te gaan leren. Ben ik opleidingen gaan doen, eerst verpleegkunde, terechtgekomen op de revalidatie. Toen hbo-verpleegkunde gedaan, ontzettend leergierig. Dus daar aan het winnen zijn met het onderzoeksprogramma Technology and Society gedaan. Waarbij echt de link wordt gemaakt tussen de techniek en de mens. Wat kan de techniek voor de mens doen? Maar ook andersom, wat kunnen wij als mensen bieden aan de techniek? En hoe kunnen we de verbindingen leggen om het leven makkelijker en mooier te maken? En zo een beetje in contact gekomen met Jannis, die ook begon binnen IJsselheem. En gaan sparren van hoe kunnen we elkaar hierin helpen? We hebben als eindopdracht ook voor de opleiding een onderzoek gedaan naar het PGO. Nou, dat is hier weer meegenomen in het maken van de visie rondom PGO. En zo verder gerold en nu bezig met opleiding CNIO.
Mooi. Karen, er werken zo'n 3000 mensen bij IJsselheem. Wat voor zorg bieden jullie?
We zijn een organisatie in hoogcomplexe verpleeghuiszorg. Ik noem het wel eens de intensive care voor dementiezorg, kan je bij ons terecht. Maar ook voor de fasen daarvoor in de meer aanleuncomplexen of thuis. Wijkverpleging doen wij in 5 gemeenten. En wij hebben 2 revalidatieklinieken voor senioren die geriatrische revalidatie nodig hebben. En op een van die 2 klinieken hebben wij ook een acute opname herstelzorgafdeling, de AOH. Waar wij mensen binnen 14 dagen weer op de benen krijgen om weer naar huis te gaan.
Ja. Goh. Ja. Janis, die droom, kan jij die beschrijven? Wat willen jullie bereiken?
Nou, de droom. Ja, dat is, de droom kan heel groot zijn. Maar als we ons beperken tot het onderwerp waarvoor we vandaag hier zitten. Inzicht, e-overdracht, PGO. Je droomt natuurlijk dat verpleegkundigen zo min mogelijk administratieve last hebben. Zo snel en volledig mogelijk een overdracht kunnen doen naar hun collega-instellingen. En dat we eigenlijk een ketensamenwerking weten te organiseren. Daarnaast met de PGO hoop je te bereiken dat cliënten toegang hebben tot al hun gegevens en daarmee ook een stukje regie hebben over hun gegevens en hun zorg wat we ze bieden.
Waar komt het PGO vandaan, Arinda? Weet jij dat? Zeg je nou, ik geef het stokje gewoon door.
Nou, ik kan een begin maken. Ja. We hadden eerst natuurlijk de droom van het landelijke EPD, wat geflopt is.
En, het elektronisch patiëntendossier.
Ja, ja. En van daaruit is het idee ontstaan van het PGO dat elke cliënt zijn eigen gezondheidsomgeving gaat beheren. Zijn eigen medische informatie kan gaan inzien en beheren ook. Kan gaan delen tussen de verschillende zorgleveranciers.
Daarmee draai je eigenlijk de rollen om, hè?
Of? Ja, cliënt in de regie.
De cliënt in de regie. Ja. Karen, kunnen alle cliënten dat? Zeker jullie cliënten, want die zijn ouder, verliezen wat van hun capaciteit op het gebied van nadenken, handelen, overzicht.
Ja, ik weet niet of we de rollen omdraaien. Ik denk dat de rollen weer komen op de plek waar het hoort. Dus dat is denk ik, hè, zo is het origineel ook bedoeld. We hebben het misschien als zorg ook wel een beetje van de cliënt, patiënt afgenomen. Niet iedereen kan dit. Dit is natuurlijk helder. Maar wij zijn zeker in de ouderenzorg bij uitstek in staat om te kijken wat kan iemand wel zelf. Om dat ook uit te nutten. En wat we zien zeker in deze regio is dat veel familieleden erg betrokken zijn bij hun bij cliënten die bij ons wonen of zorg hebben. Dus je ziet ook nog wel wat, zoals Dorothea Orem dat vroeger zei, afgeleide zelfzorg. Hè, waarin er gewoon mantelzorgers zijn die dat voor een cliënt doen. Ik weet ook niet of het de ambitie moet zijn dat iedereen dit zelf gaat doen. Maar wanneer die behoefte er is om wel zelf die regie te hebben, en dat zie je bij veel chronisch zieken, dat zie je bij mensen die veel behandelaren hebben, maar zie je ook bij mensen die zelf grip willen hebben op hun gegevens, hè, mensen ook met misschien wat meer psychiatrische problemen, die niet vertrouwen dat iedereen zomaar hun gegevens in kunnen zien. Daar kan het een hele grote bijdrage leveren aan ook gewoon kwaliteit van leven. Nou, ik denk dat we nog maar aan het begin staan van zo'n persoonlijke gezondheidsomgeving. Je ziet met allerlei Fitbits en Apple Watches en nou, dat is misschien reclame, maar toch, dat je daar heel veel zelf voor kunt beheren. Er zijn zelfs mogelijkheden om je eigen ECG te maken. Waar misschien dan wel AI achter zit, die zegt of je wel of niet een probleem hebt.
Ik doe heel veel allemaal achter me. Dat je zelf je eigen hartfilmpje kan maken.
Ja, met, ja je eigen hartfilmpje.
Artificiële intelligentie dat omgezet kan worden naar toegankelijke informatie.
Ja, nou ja, weet je, en dat zijn nog maar dingen die echt in de kinderschoenen staan. Ja. Dat vinden we nu futuristisch en is spannend voor professionals. Met kan ik dan wel vertrouwen op die beoordeling? Maar daar gaan we in de komende jaren gaan we daar denk ik heel snel stappen in zetten. De vraag is wel, moet je dat altijd allemaal willen? In mijn hoofd komt nu even de stem van mijn voorzitter van de cliëntenraad hier. Dat weet ik ook nog niet precies. Maar dat het technisch gezien mogelijk gaat zijn, Daar ben ik van overtuigd.
Ja. Wanneer kwam het moment dat jullie dachten, wij moeten die stap gaan maken naar die omslag, naar die digitale informatieoverdracht?
Zal ik daar een begin in maken, ja, collega's? Eigenlijk begon die eind 2018. Ik begon hier bij IJsselheem als bestuurder. En ik trof een organisatie aan met heel veel warme, goede zorg, betrokken medewerkers, et cetera. Maar een ICT-omgeving die met, zoals ik dat dan zeg, paperclipjes en plakbandjes aan elkaar zat. We hadden eigen servers in de kelder. We hadden applicaties die waarvan professionals zeiden, nou, het werkt, maar nou, hè, de administratieve last werd stevig ervaren. Het moet ook allemaal, dat soort commentaren. En ik kwam uit de Achterhoek, waarvan in Nederland heel veel mensen ook weten dat dat al een heel digitale regio is. En niemand in de regio Zwolle kende de uitkomstdoelstellingen en dat er noodzaak was om een digitale strategie als organisatie te hebben. Dus nou, met de lessen van mijn collega Maarten van Rikstel in mijn achterzak ben ik de regio ingegaan en heb gevraagd aan mijn collega VVT-aanbieders, hebben jullie nou dezelfde thema's als ik? Toen bleek dat zo te zijn en hebben we met onder aanvoering van Actis een versnellingskamer gedaan om te kijken waar onze uitdagingen zouden liggen. En zijn we tot een gezamenlijk plan van aanpak gekomen om die aan te pakken.
Dus eigenlijk, jij ging informeren, zitten jullie hier ook mee? En toen bleek dat dat eigenlijk in de hele regio het geval was.
Precies, dus het IJsselheem-probleem bleek eigenlijk...
En de behoefte was om dat te gaan onderzoeken, hoe het anders en beter kon.
Kijk, als bestuurders ben je voor heel veel verantwoordelijk. Maar ik zeg ook wel eens, je hebt van weinig dingen echt heel veel verstand. Zeker op dit digitale terrein. Dus dat bleek ook, dat we daar allemaal zoekend waren, hoe doen we dit? Daar goede mensen bij zoeken om daar stappen in te zetten was ingewikkeld. En ja, dat zijn we als regio samen gaan doen. Met als gevolg dat we in 2019 een informatieberaad Zorg Groot Zwolle oprichten met 17 partijen. Waaronder ook ziekenhuizen, huisartsen, de apothekers, revalidatiekliniek, nou, noem maar op. En heel veel VVT-aanbieders. En wat het leuke daarin is, is dat doordat wij als VVT-aanbieders zijn begonnen, de andere partijen eigenlijk met ons mee zijn gaan doen. En dus de behoefte aan gelijkwaardigheid tussen partijen heel erg gewaarborgd is. Ja. Dus ja, het is een heel energiek proces.
Ja. Arenda, ik kan me voorstellen, het lijkt me zo moeilijk, waar moet je beginnen? Was jij er in 2018 meteen al bij?
Het schuiven van de visie binnen IJsselheem ben ik niet gelijk vanuit de regio, maar eerst binnen IJsselheem. Ik denk dat dat ook de kracht is geweest, dat we eerst ook vooral op onszelf gericht zijn geweest, zodat je dat ook naar buiten kan dragen. Met de subsidieaanvraag ben ik echt betrokken geraakt binnen de regio. En zijn we eigenlijk gewoon gaan rollen. Ook met het idee van, ja, we zien wel, we hebben een plan van aanpak gemaakt, samen met Bureau Inzicht. Heel mooi op papier en toch merk je, zodra je gaat lopen, we zijn echt pioniers, dus het loopt toch anders als dat je het in je hoofd hebt. We hadden heel erg, de techniek moet dienend zijn aan de zorg, het proces moet voorop staan en dat is ook zo. En toch gaan er in de techniek dingen veranderen die van invloed gaan zijn op de zorg ook andersom. Dus het is een continu proces van reflecteren, overleggen en vallen en opstaan. En het mooie vind ik wel dat we dat dus met elkaar als regio kunnen gaan doen. Dus elke keer als we vallen, helpen we elkaar weer overeind en maken we er nieuwe leerpunten uit en gelijk weer nieuwe actiepunten om weer verder te gaan.
Ja. Jannies, kan jij een voorbeeld geven van waar je dan valt? Wat voor hobbels kom je tegen?
Nou, we beginnen heel enthousiast aan de projecten e-overdracht en PGO. Samen met de partners. Ergens onderweg komen we achter dat we eigenlijk best wel afhankelijk zijn van leveranciers. Dat de samenwerking over leveranciers en zorginstellingen heen toch ingewikkelder is dan we dachten. Maar we maken die stap wel en we proberen elke keer de problemen die we tegenkomen op te lossen. Dus dat is waar we nu middenin staan. Hè. Dus we zijn ambitieus begonnen. We zijn nog steeds ambitieus, maar we merken dat het wat langer, het heeft een langere adem nodig om het te slagen. En daar zoeken we een weg in uit.
Ja, en waar zit hem dat in? Wat is het moeilijk om leveranciers mee te nemen in de manier van denken van de zorgsector?
Ja, los van de leveranciers, het is een ingewikkeld proces om met heel veel zorginstellingen bij elkaar tot afspraken te komen en tot een nieuw werkproces te komen. Want iedereen heeft intern zijn eigen werkproces, wat hij graag wil hanteren. Dus dat zijn ingewikkelde processen. Maar als je nooit start, kom je ook tot een einde. We hebben de visie dat we over een paar jaar de overdracht digitaal willen doen. Dat zo weinig tijd moet kosten voor verpleegkundigen. Hoe we het gaan doen precies weten we niet. Hè? Iets met e-overdracht. Maar dat we het gaan doen, weten we zeker. Dus vandaar dat we ook die stap nu maken. En daarin ook ondersteund worden door zo'n subsidietraject.
Ja. Arinda, nou ben jij een... Jij zei maar eerder, je innerlijke nerd was wakker geschud. Ja. Toen bleek dat er ook een digitale kant zat aan de verpleegkunde. Nou heeft natuurlijk niet iedereen die ambitie. Want die zegt, ik wil gewoon mijn vak uitoefenen. En ik wil zorgen dat mensen snel mogelijk weer uit hun bed komen en gezond hun leven voort kunnen zetten. Hoe neem je je collega's mee?
Ja, ik denk dat ik van mezelf wel kan zeggen dat ik wel de kracht heb om mensen te enthousiasmeren en mijn verhaal enthousiast te brengen. En volgens mij begint het daar ook mee. Het maken van kleine successen en dat laten zien. En dat is ook wel een beetje, we willen heel graag dat die techniek, dat we dat ook kant en klaar kunnen laten zien aan die verpleegkundigen. Want dit wordt het. En je wilt ze niet te veel belasten met, goh, wat gaat er allemaal aan stappen vooraf? En al die keren vallen, nou ja, dat kan ontmoedigen. En wij hebben die kracht van, wij weten wat het uiteindelijke doel is en daar willen we heen. Maar je wil bij die verpleegkundige juist het zo praktisch mogelijk maken dat het werk er alleen maar makkelijker van wordt.
Want een computer associeert met administratieve ballast en gedoe.
Zeker, ja. Ja. En dat hoeft het niet te zijn.
Nee, het is wat juist wordt het voordeel? Wat kan je mensen voor
het wordt een
wortel
tijd,
voorhouden?
Ja, het wordt een tijdswinst. Het is nu continu knippen, plakken, overtypen, waarbij heel veel informatie verloren gaat. En dat merkt de cliënt ook, want je staat aan het bed en eigenlijk ken je het hele verhaal niet. Dat gaan we ondervangen. En dat kunnen we nu al brengen door te laten zien hoe het gaat worden.
Ja. En is het ook de soort van informatie die je overbrengt, wordt dat ook veranderd? De kijk op wat wil je eigenlijk overdragen?
Ja, we hebben het begin van dit jaar hebben we een patient journey ook gehouden met alle zorgleveranciers uit de regio.
Een cliëntenreis? Ja. En wat is dat? Wat doe je dan?
We hebben aan de hand van 4 casuïstieken in verschillende groepen met alle disciplines, dus met stukje techniek, met stukje verpleging, allemaal bij elkaar gekeken van, goh, welke reis gaat zo'n patiënt doormaken? En wat zijn de stappen van ons als verpleegkundigen? Wat zijn de stappen van de techniek daarin? Waar lopen we nu al vast? Zijn dingen die we nu al kunnen veranderen, hè, in het gedrag? Die we samen ook echt gaan aanpakken. Heel vaak kwamen we erachter dat vanuit huis naar het ziekenhuis eigenlijk nooit een overdracht meekomt, omdat niemand weet waar die naartoe gaat. Nou, daar zijn nu al werkafspraken over gemaakt, waardoor het werk in het ziekenhuis beter wordt. En dat zien we ook weer terug op de revalidatie. Want als een cliënt nou bij mij komt, heb ik informatie vanuit de eerste bron en die klopt altijd.
Oh ja? Ja. Die klopt altijd?
Nou ja, altijd. We checken hem zeker weten. Maar je mag ervan uitgaan.
Het blijft mensenwerk, toch? Het blijft mensenwerk. Ja, je moet het wel opschrijven.
Ja, zeker. En het mooie is als straks het PGO ook bij alle cliënten, dat ze het zelf ook dag en nacht kunnen controleren.
Ja. Karin, spreekt iedereen dezelfde taal? Begrijp je elkaar? Want er moet een verhaaltje komen, ingevuld of dingen aangevinkt. En hoe doe je dat?
Nou, ik denk dat een uitdaging voor verpleegkundigen wel is dat ze niet overdragen wat ze gedaan hebben, maar waar de ander mee verder kan. He, dus het is een stukje contextinformatie, vanuit welke situatie komt iemand. Maar ik heb als wijkverpleegkundige ook wel eens gezegd, ik vind niet zo belangrijk welke operatie er nou gedaan is, maar kan mevrouw de trap op? Of is er een partner die mantelzorg kan bieden? Dat staat zelden in een overdracht die we nu of tot nu toe met elkaar bespraken. Overigens, om de verwachtingen te managen, dit is ook niet de eerste informatie die nu meteen mee zal gaan. Maar dit zijn wel de wensen die heel erg passen bij het methodisch werken in de verpleegkunde. Namelijk dat je met de anamnese weer begint. Maar hoe fijn is het dan dat een patiënt niet zijn informatie, nou, 6, 7, 8 keer hoeft te vertellen. Nou, dat is waar Arinda denk ik net ook op doelt. En dan voorkomt het ook met knippen en plakken dat de informatie verloren gaat, dat er fouten worden gemaakt bij mensen met een bepaalde dagstructuur, die dagstructuur niet wordt gehanteerd. En dat zijn wel zaken waar die afstemming in de regio ook echt van belang is. Dat een praktijkondersteuner van de huisartsen en een verpleegkundige van de verpleegafdeling en de verpleegkundige van het verpleeghuis, of verzorgende of helpende of alle andere lieve collega's, dat die ook weten wie komt hier.
Ja.
En we noemen dat in vaktermen dan ook wel zo'n warme overdracht. En techniek wordt vaak als koud gezien. Maar eigenlijk gaat die koude techniek ons helpen om die warme overdracht heel efficiënt te doen organiseren.
Ja, dus als ik het goed begrijp, ga je niet meer beschrijven, die persoon heeft een zus en zo operatie gehad. Maar je gaat uit van, wat zijn de vervolgstappen? Deze cliënt, patiënt heeft behoefte aan, kan wel dit, maar zou...
Het is niet een of-of issue, want die operatie moet je ook weten, omdat je moet je controles doen en dat soort zaken. Ja. Maar het is erbij. Ja.
Het gaat veel meer om het vooruitdenken. Ja. Niet terugkijken, maar vooruit.
Ja. Zorg in de ouderenzorg gaat ook heel vaak niet over zorg, maar over het leven. Mensen zetten hun leven voort in een van onze huizen. Of wij komen een bijdrage leveren, zodat het leven thuis goed door kan gaan. En dan is die operatie is echt een event. Hè, dus dat is gebeurd. Maar daarna gaat het leven weer verder. Hoe kunnen we daar het beste op aansluiten? Ja.
De techniek die is er, Jannis. Maar Karen beschreef net al, ze kwam hier en de systemen waren... verouderd, laten we het daar ophouden. Daar hebben natuurlijk meer organisaties last van. Waar moet je dan beginnen als organisatie? Voordat je denkt, straks kopen we iets in. Ja. Waar we dan misschien helemaal niet blij mee zijn. Dan hebben we de verkeerde investering gedaan.
Ja, waar we bij IJsselheim mee begonnen zijn, is een heldere visie vastleggen. Met behulp van externe. Hè? Want als we het intern niet goed doen, dan hebben we toch de externe ogen nodig die ons helpen. Dus we hebben een heldere visie neergezet en daar zijn we in een aantal jaar hebben we naartoe gewerkt. Dus een van de eerste dingen die in de tijd van Karin, want toen werkte ik nog niet bij IJsselheim, gedaan is zorgen dat alle applicaties naar de cloud gaan. Als IJsselheim of als zorginstelling ben je goed in het leveren van zorg. Zorgen dat mensen hun leven kunnen voortbrengen. Maar niet in ICT-zaken. Dat moet je vooral aan de ICT-leveranciers overlaten. En dat is wat wij ook gezegd hebben. De harde ICT doen wij niet. Dat is aan de leveranciers. Dus help ons ook om dat goed te doen. En dat was de basis die we gecreëerd hebben om te staan waar we nu staan.
En wat raad je anderen aan? Welke externe ga je dan raadplegen? Wie haal je in huis? Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen die denken, hier gaan we lekker geld verdienen.
Ja. Kijk ook vooral bij je collega-instellingen die wat verder zijn. Ik wil niet zeggen dat we als IJsselheim de beste zijn of iets dergelijks. Er zijn heel veel partijen. Ik zie iemand schudden naast mij.
Karin vindt van wil, hoor.
Er zijn heel veel zorginstellingen die gewoon wat verder zijn met het digitaliseringsproces. Dus ga daar gewoon langs. Kom hier langs. Neem contact op. Kijk hoe anderen het gedaan hebben. En er zijn collega-instellingen die op dat gebied gewoon nog achterlopen. Die hebben nog wat stappen te maken. Dus is PGO en e-overdracht toch misschien een stap te ver. Maar zodra je de basis hebt neergezet en de basis echt alleen maar, het klinkt alsof het makkelijk is. Je applicatie bijvoorbeeld naar de cloud, als je daarin gelooft. Dan kun je de volgende stap maken.
Nou kan ik me voorstellen, er zijn natuurlijk gewoon heel veel organisaties die worstelen met personeelstekort, de roosters in te vullen. En daar gaat alle energie naartoe. Hoe maak je dan toch ruimte, al is het maar in je hoofd, om naar die digitale informatieoverdracht te gaan?
Dit zit toch een beetje in eigenlijk ook de opdracht die je als bestuurder hebt om bezig te zijn met overmorgen. Als ik alleen maar bezig ben met vandaag, roosterproblematiek, morgen, arbeidsmarkttekorten, alhoewel dat er ook wel vandaag een beetje is, dan zijn we niet bezig met overmorgen. Dus ik zie het ook wel echt als mijn opdracht om bezig te zijn met het voorkomen van problemen die we vandaag zouden moeten beginnen aan te pakken. En dat maakt ook dat we bijvoorbeeld nu met de leden van het MT bezig zijn om een rondgang langs alle locaties te maken. Om ook te horen, waar hebben jullie nou last van? Niet alleen op het gebied van die digitalisering, ook op andere terreinen. En vooral met elkaar die dialoog te voeren over wat hebben we in de toekomst nodig. Ik moet zeggen dat ik daar heel veel energie van krijg. Ik ook gelukkig collega's zoals Arenda en Jannes en nog vele anderen om me heen hebben die zeggen, wij vinden het ook leuk om daarop mee te denken. Maar laat helder zijn dat problemen van alle dag ook bij IJsselheem gewoon heel erg aan de orde van de dag zijn. We hebben ook locaties waar de wifi nog niet op orde is, omdat nou, bijvoorbeeld de apparatuur daarvoor nog niet geleverd kan worden. Eerst lag er een boot in het Suezkanaal en toen was er een oorlog in de Oekraïne. Maar laat helder zijn, dat zijn wel stappen die we met elkaar in de komende tijd willen maken. Waar haal je ruimte van in je hoofd? Nou, Jannes gaf eigenlijk vorige week een heel mooi voorbeeld. Als je je niet voorbereidt op de toekomst, dan krijg je eigenlijk wat op Schiphol gebeurde met die lange rijen van reizigers. Namelijk, we zijn niet voorbereid, er zijn te weinig mensen. En op de een of andere manier vind ik het ook verbazend om te zien dat koffers nog met de hand in een vliegtuig worden getild door de mensen op Schiphol. Nou, dan denk ik, wie heeft hier... Nou, niet zitten opletten is misschien te zwaar, want ik ken heel die sector van Schiphol niet. Nou, ik zou ons gunnen dat wij niet op dat moment, dat we over een paar jaar op dat punt staan, dat we zeiden, hey, in 2022 hadden we iets kunnen doen, waardoor we nu niet hier tegenaan zouden lopen.
Want we wisten eigenlijk helemaal niet dat het zo ging in onze eigen organisatie.
Ja, dat. En nou ja, weet je, er zijn wel voorbeelden. Als ik kijk naar, naar de bol.com's van deze wereld. Als ik kijk naar de banken die op een gegeven moment zijn gestart met internetbankieren. De mevrouw achter de balie waar wij vroeger onze zilvervloten inleverden. En die het geld telde en op je spaarbankboekje schreef. Die had echt niet bedacht dat ze daar zoveel jaar later niet meer zou zitten. En het is niet dat techniek daarmee alleen maar voordelen geeft. Hè. Voor individuele mensen kan dat ook echt een probleem zijn. Maar ik denk wel dat we daar ook wel inspiratie uit kunnen halen. Ik heb nooit aan mijn bank gevraagd om internetbankieren te krijgen. En ik kan nu alles digitaal. Onze kinderen leren dat op die manier. Dus ik denk dat daar in de zorg we dat verlangen naar dat soort technologische oplossingen, dat we die heel erg omarmen. Maar misschien een anekdotisch voorbeeld. 2 jaar geleden vroegen we aan de collega's van de revalidatie, artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, wat zouden jullie in de overdracht willen verbeteren tussen het ziekenhuis en de geriatrische revalidatieafdeling. Nou, daar is een werkgroep mee aan de slag geweest. En ze kwamen dat terugkoppelen in ons informatieberaad. En de vertegenwoordiger zei, nou, ja, wij weten niet of wij wat proces zijn waar je nou als eerste je pijlen op moet richten. Want ja, weet je, het kost soms 20 keer bellen en nog eens een keer een fax krijgen en nog eens een keer aan de apotheek het actueel medicatieoverzicht opvragen. Maar uiteindelijk krijgen we alles wel. Dus we denken dat er processen zijn waar je beter kan beginnen. Nou, gelukkig 2 jaar later is dit onderdeel van ons e-overdrachtproces. Maar om maar aan te geven, onze zorgprofessionals doen het met dat wat er is. En hebben echt helemaal geen grote wensen. Als je kijkt naar vandaag. Ja, daar vind ik echt onze opdracht liggen om die mensen te faciliteren. Zoals Jannes en Arenda net zeggen, met een overdracht die gewoon in jouw ECD landt.
Ja, je bent gewend het zo te doen. Ja, Jannes?
Nou, mag daar iets op aanvullen op wat Karin zei van de wereld van de banken van 20 jaar geleden en de hele transitie naar digitaal werken en de apps. En dat was heel erg ingestoken vanuit minder kosten maken voor hetzelfde en op zich ook meer gemak. Alleen de digitalisering binnen de zorg heeft niet als doel om minder kosten te maken in de zin van dat je wil besparen op mensen. Je hebt straks ook die mensen gewoon niet. Dus de tijd die ze nu besteden om aan een overdracht te doen en gegevens over te zetten naar een ander bestand en weer terug, dat is gewoon verloren tijd. En omdat we steeds meer ouderen hebben en steeds minder personeel, zoals op Schiphol, hebben we die mensen nodig om de taken te doen waar ze goed in zijn. En niet wat ze moeten, omdat we de systemen niet goed op elkaar hebben aangesloten.
Ja, want ik denk dan, Arenda, bijvoorbeeld bij de spoor. Hè, er zijn helemaal geen mensen meer achter loketten. Dat is ook wel jammer. De menselijke maat verdwijnt ook een beetje. Je ziet alleen maar grote massa's heen en weer gaan. Is dit nou een... Hoe maak jij duidelijk aan je collega dat die menselijke maat juist telt?
Ja, juist. Want je merkt nu dat door de druk, de werkdruk en het personeelstekort, dat daardoor de menselijke maat verdwijnt. We vliegen een kamer binnen, we doen ons ding en we rennen weer naar de volgende toe. Terwijl ondertussen de pieper maar blijft piepen, wat weer onrust bij de cliënt veroorzaakt. En het mooie vind ik wel, je moet die werelden gaan verbinden. Hè? De techniekkant heeft geen idee wat daar gebeurt. En andersom heb je als verpleegkundige aan het bed geen idee wat de mogelijkheden zijn. Ja, als ik dan in de opleiding ook een dag heb over AI, denk ik, oh, maar dat kunnen we daarvoor gebruiken. Dat kunnen we daarvoor gebruiken. We kunnen het ons zo makkelijk maken, maar die verbindingen moeten gelegd worden.
Waar denk je dan aan? Oh, geef ze een voorbeeld. Waar word jij dan warm van?
Capaciteitsmanagement. De cliënten worden maar aangemeld en we zeggen, oh ja, we hebben een bed vrij, dus we zetten er iemand in. Maar het personeel, iemand komt op de afdeling, blijkt toch zwaarder te zijn in zorg. Of blijkt fysiek niet heel veel zorg nodig te hebben, maar meer mentale zorg. Wat weer een belasting geeft waar je geen ruimte aan kan geven. Maar dat zou je eigenlijk al aan de voordeur willen tackelen. Je zou dat gelijkmatig willen kunnen verdelen. Ja, en ik denk dat we daar met de techniek heel veel in kunnen gaan doen.
Ja, dat je dat veel sneller kan zien.
Ja, dat je gelijk labels op mensen krijgt. Dat je kan zien dat het systeem al bepaalt wat past, wat niet past. Ja.
Wat willen jullie nog meegeven aan bestuurders, maar ook aan mensen op de vloer die nog niet zo ver zijn als jullie?
Ja, ik denk aan echt elke verpleegkundige. Volgens mij heeft iedereen die nerd wel in zich zitten. Schud die wakker en ga op onderzoek uit. Hè. Ga niet kijken van, oh, dit is een leuk stukje techniek. Een Sarah-robot of een Tessa, wat kunnen we ermee? Maar ga gewoon bij elk probleem waar je tegenaan komt, die je als team ervaart, kijken, hoe kunnen we dit oplossen? Kunnen we dit binnen het team oplossen? Hebben we hier techniek voor nodig? Nodig iemand uit van de ICT. Ga samen kijken van, goh, wat zijn er eigenlijk voor oplossingsmogelijkheden? En dan hoeft techniek niet altijd dé oplossing te zijn. Maar als je er maar wel over hebt, dat het ook een oplossing
kan zijn. Dat het kan werk kan ondersteunen. Ja. En Jannis, wat zou jij
vooral
aanraden?
Beginnen. Soms niet te veel over nadenken. Een van de eerste afspraken die ik maakte met Karin toen ik hier begon, is dat we innovaties die we aangaan, die ook mogen falen. Dat het niet altijd succesvol hoeft te zijn. We moeten namelijk ook leren van onze fouten. Misschien leren we daar zelfs meer van dan als het een geslaagd experiment is. Dus vooral beginnen, realiseren dat je het nodig hebt. En maak een start en durf te falen.
Durf te falen, Karin. Is dat jouw adagium?
Ja, weet je, niets in het leven is risicoloos. Maar je moet wel goed in de gaten hebben welke risico's er zijn. Dus ik denk dat mijn collega bestuurders voor zichzelf de afweging moeten maken. Is mijn organisatie er nu aan toe? Welke kracht zit er in de regio? Dat het, zoals we in mijn geboorteregio zeggen, een chefzagge is. Dat mogen helder zijn. Hè? Het gaat niet om een kunstje of een ICT-project. Het gaat om de digitale strategie van je organisatie. En in die zin is het ook heel mooi om te zien dat, zoals Arenda dat beschrijft, hè, de nerd in de verpleegkundige. Ik heb in de Achterhoek best wel eens geprobeerd om ICT'ers uit te leggen wat zorg is. Dat is best ingewikkeld, behalve bij Jannes. De verpleegkundige kan heel goed snappen wat techniek kan brengen. En dan hoef je niet te snappen hoe de stekkers allemaal in elkaar gestoken worden. Maar je weet wel welk effect je ermee wil bereiken. Nou, dat is denk ik iets wat je in je organisatie aan moet zetten. Natuurlijk vraagt dat investeringen. Maar dat zijn ook investeringen waarvan de kosten voor de baat uitgaan. En waarbij de baat niet altijd door iedereen meer gepercipieerd zal worden. Want als ik kijk welke technologische verbeteringen wij in deze organisatie in de afgelopen 4 jaar hebben gedaan, dan vindt niemand het meer gek dat als een toegangen in de systemen op de eerste dag van de indienstreding werken, terwijl dat 4 jaar geleden echt heel anders was, of dat je met je Saltro-sleutel overal naar binnen kunt waar jij naar binnen moet, dat ook werkt. Dat is toch eigenlijk allemaal maar gewoon. Dus zeg maar de techniek die we gaan aanbrengen, die het werk zal verlichten, efficiënter maakt. Het maakt dat verpleegkundigen kunnen doen waarvoor ze opgeleid zijn. Dat zal ook heel snel wennen. En dan komt er weer een volgend iets. Dus ja, dat is één ding zeker in de zorg. Het is nooit klaar.
Nou, dat is een mooie conclusie. Mag ik jullie heel erg hartelijk bedanken. Met wat mij bijblijft. Durf gewoon gaan rollen. Durf te falen. Leer van je fouten. En maak daar ook tijd en ruimte voor. En het doel is juist de menselijke maat terug of voorop in de zorg. Dank jullie wel. Je luisterde naar de 3e aflevering van de podcastserie Inzicht. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de praktijk van elektronische gegevensuitwisseling bij gehandicapte organisatie Coraal Dichterbij. Wil je meer weten over de inhoud en de sprekers? Ga dan naar de website van Actis, VGN of ZorgThuisNL. Dank voor het luisteren en zeg het voort.